Markus hoofdstuk 13. Het is de derde avond dat we met dit gedeelte ons gaan bezighouden. En het is mijn verlangen om het ook af te werken in deze avond, zodat we na het zomerseizoen, want het is inmiddels onze laatste overdenking, dan met hoofdstuk 14 kunnen beginnen. We zijn inmiddels gekomen, als we het schemaatje erbij nemen, aan puntje D, wat we gaan overdenken, de mensenzoon en de rechtvaardiging van de leidende heiligen. Jullie hebben gemerkt dat de benadering die ik volg, niet hetgeen is wat je meest in Vlaanderen gaat horen. Maar ik moet zeggen dat er meer en meer uitleggers zijn die deze passage op de wijze gaan uitleggen zoals ik het heb geprobeerd in de afgelopen keren. En het ook vanavond opnieuw ga benaderen vanuit dat oogpunt. Ik ga niet zeggen meteen op het niveau van de gemeentes, maar toch zeker op academisch niveau zijn er meer en meer uitleggers die overtuigd zijn van deze benadering, en die dus enkel wat de Heer Jezus en zijn discipelen onderwijst, zien een directe respons op de vraag die zij hem stelden. Maar daar kom ik straks op terug. Dus puntje A, B en C hebben we al overdacht, en ik heb zo gedacht van kijk, we gaan het gedeelte opnieuw lezen, en na elk blok ga ik kort resumeren wat we al overdacht hebben, en dan naar het volgende blok gaan, anders als dat voor jullie goed is. Dus laten we beginnen bij vers 1. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot hem, meester, zie wat een grote stenen en wat een grote gebouwen. En Jezus zei tot hem, zie je deze grote gebouwen? Er zal geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En toen hij op de olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem afzonderlijk, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus nu begon hen te zeggen, kijkt u uit dat niemand u misleidt. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En ze zullen velen misleiden. Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. Nu, alle uitleggers zijn het erover eens dat waar Jezus op wijst, er zal geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken, dat dit wijst op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Het is pas hierna dat de meningen beginnen fel uiteen te lopen. Nu, mijn uitgangspunt is dat wat Jezus nader verklaart, het antwoord is op de vraag van deze vier discipelen. Wanneer zal dit plaatsgrijpen en hoe zullen we dit weten? En waar de Heer Jezus meteen op wijst, is dat wanneer hij nu verworpen is door de overheden, straks zal gedood worden, opstaan en verheerlijk zal worden, dat na hem vele zogenaamde verlossers zullen opstaan, die beweren dat zij Israël van het juk van de Romeinen zullen bevrijden. En ze zullen vele misleiden, ze zullen vele tienduizenden misleiden, zo leert ons ook de geschiedenis. Nu, ondertussen zullen de discipelen ook vervolgd worden. Dat is wat we kunnen lezen in het volgende blokje, dat ik nu eerst ga met jullie doornemen. Maar de Heer legt al volgens mij toch vooral de nadruk dat in het vacuüm dat ontstaat, wanneer dat hij weg is, dan uiteindelijk vele misleiders zullen opstaan. In heel moeilijke tijden die zullen aanbreken, die de Heer Jezus het begin van de weeën noemt. Verder lezen we, kijkt u echter uit voor uzelf, ze zullen u overleven aan de raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u worden geslagen, en voor stadshouders en koningen zult u worden gesteld, terwille van mij tot een getuigenis voor hen, en alle volkeren moeten eerst het evangelie worden gepredikt. En wanneer zij u wegleiden om u over te leveren, wees tevoren niet bezorgd wat u zult spreken, maar al wat u op dat uur zal worden gegeven, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere broer tot de dood overleveren, en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen ter dood brengen. En u zult door allen worden gehaat terwille van mijn naam. Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. Nu, in die moeilijke tijden die zullen aanbreken, die de Heer Jezus het begin van de weeën noemt, gaan discipelen ook vervolgd worden door hun eigen volksgenoten, Dus ze zullen, zeg maar, voor de overheden gebracht worden en de geest zal hen leiden in wat ze moeten getuigen. En net zoals we dat zagen bij de Heer Jezus, of nog zullen zien, zullen de Joodse leiders ook hen verwerpen en sommigen van hen doden. Nu, de vervolgingen zullen de aanleiding vormen, dat is ook wat het boek Handelingen ons laat zien, want ik geloof dat dit gedeelte ons vooral nader verhaald wordt in het boek De Handelingen. Daar zien we dat dit de aanleiding is dat de evangelieboodschap buiten de landsgrenzen van Israël zal gaan en zonder enig onderscheid aan alle volkeren zal worden gepredikt. Het zullen moeilijke tijden zijn, want ook daar zullen zij vervolging kennen in de synagogen. Denk maar aan Paulus bijvoorbeeld, wanneer hij op zendingsreis gaat. Maar de discipelen moeten vertrouwen hebben op God. Ze moeten volhouden, ze moeten doorzetten, want, zegt de Heer Jezus, dit alles is nog niet het einde. Ja? De verwoesting van de tempel, de verwoesting van Jeruzalem, is nog niet gekomen. Mag ik doorgaan? Wanneer u nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest erop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen, laat gij die op het dak is niet naar beneden gaan en niet naar binnen gaan om iets uit zijn huis te halen. En laat gij die op het veld is niet terugkeren naar wat achter hem ligt om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid ook dat het niet 's winters gebeurt. Want die dagen zullen zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is van het begin van de schepping die God geschapen heeft tot nu toe en geenszins meer zal komen. En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen verkort. En als dan iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus, zie, hij is daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Kijkt u echter uit, want tevoren heb ik u alles gezegd. De discipelen vroegen wat het teken zou zijn dat de aanleiding is tot de verwoesting van de tempel, en dat is nu wat de Heer Jezus hier gaat te kennen geven. Het teken, wanneer ze dit zien, zo snel mogelijk moet hij Jeruzalem verlaten, is de gruwel van de verwoesting. Namelijk dat die verlossers, die valse profeten, die valse Christussen, die Israël verkiest, hun vrijheidsstrijders, om het zo te zeggen, zij zullen naar Jeruzalem komen en daar de wreedste, afschuwelijkste misdaden tegen hun eigen mensen begaan, zelfs tot in de tempel toe. En ze zullen dit alles doen in naam van God, om zogenaamd Jeruzalem te verlossen en de tempel te reinigen. Dit zullen afschuwelijke dagen zijn. Als de Heere die dagen niet zou verkorten, vinden we, zou eigenlijk het leven van alle discipelen in gevaar zijn. Dat heeft te maken met het feit dat de groepsdruk en de verleiding zo groot zal zijn, dat zij ook kunnen misleid worden om mee die valse gezalfden en profeten achterna te lopen, met de grote menigten die dit zullen doen, maar allen gaan ze een gewisse dood tegemoet. En daarom zegt de Heer Jezus, maak dat je weg bent. Wanneer dat je dit ziet, maak zo snel mogelijk dat je weg bent. Want in die dagen gaan we nu zien, vanavond, na die grote verdrukking, wanneer dat die uitkomst van die valse verlossers zichtbaar is geworden, dan, zegt de Heer Jezus, zal de dag komen dat de tempel verwoest zal worden. Laten we het maar lezen. En nu zal ik doorlezen tot het einde, want hier moeten we eigenlijk beginnen. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn zullen wankelen. En dan zullen zij de mensenzoon zien komen in wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. Leer nu van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is, zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Van die dag, of dat u rechter weet, niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de Vader. Kijkt u uit, waakt en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Zoals een mens die buitenslands gaat, zijn huis verlaat en aan zijn slaven macht geeft, aan ieder zijn werk en de deurwachter gebied te waken, waak dan, want u weet niet wanneer de Heer van het huis komt. 'S avonds of de middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat gij, als hij plotseling komt, u niet in slaap vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen. Waakt. Dus nogmaals, ik denk, als je dit meerdere malen leest, en zeker aan het begin en naar het einde toe, merk je toch dat dit onderwijs van de Heer Jezus veel eer pastoraal bedoeld is dan dat hij een profetische vooruitblik heeft. Hij heeft natuurlijk handvaten waardoor zijn discipelen de tijd kunnen onderkennen, maar het is vooral de Heer Jezus hierom te doen dat zijn discipelen niet meegesleept worden in wat dat er staat te gebeuren, nu de Heer Jezus verworpen is en Israël voor zichzelf verlossers zal kiezen. Hij wil zijn discipelen leren hoe dat zij kunnen getrouw leven in moeilijke tijden, zonder dat ze eigenlijk precies weten wanneer dat het einde van Jeruzalem en de tempel zal komen. Dus we gaan beginnen aan vers 24 tot vers 27. Wat ik genoemd heb de rechtvaardiging van de mensenzoon en de heiligen. Maar in die dagen na die verdrukking, zegt de Heer Jezus, dus na of tijdens die periode waarin dat die zogenaamde verlossers zo tekeer gaan in Jeruzalem en de tempel, plotseling zegt hij, in die tijd zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen uit de hemel vallen, enzoverder, enzoverder. En dan wordt er gewezen op de mensenzoon die men zal zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Nu, ik hoop dat u merkt dat het eigenlijk heel moeilijk is om het gedeelte wat hier aan vooraf gaat, wat zich in Jeruzalem zal afspelen, de gruwel der verwoesting en de grote verdrukking die daaraan verbonden is, dat dat heel moeilijk is om dat los te koppelen van wat er nu door de Heer Jezus aangekondigd is. Want ook hier vinden we dat menig uitlegger hier meteen de sprong maakt van de verwoesting van Jeruzalem naar de openbaring van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid, zoals wij hem als gelovigen verwachten. Maar u merkt dat er, naar de tekst gezien, toch geen enkele aanleiding voor te vinden is om hier zo'n sprong te maken. Taalkundig gezien, als je eerlijk wil zijn, is het eigenlijk onmogelijk, omdat dat gedeelte zo nauw aansluit bij die voorafgaande dagen van verdrukking. De enige reden hiervoor is dat men meent dat wat komt, de mensenzoon in de wolken, dat men al op voorhand weet wat dat betekent. Dat is de enige reden waarom men hier een sprong maakt. Maar de Heer Jezus zegt dat in die dagen, of na die verdrukking, die beide volgen elkaar heel snel op. We weten ook uit de geschiedkundige schriften van Flavius Josephus, dat inderdaad die opstand abrupt werd afgebroken door de Romeinse legioenen die kwamen opdagen. Maar dat wordt door de Heer Jezus niet zo beschreven. Er wordt niet gesproken over de Romeinen. Er wordt gesproken over de zon die verduisterd wordt, de maan die haar schijnsel niet zal geven, de sterren die uit de hemel zullen vallen, en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. Nu, wat hierin omschreven wordt, is de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En misschien ga je zeggen, ja Jos, hoe kom je daar in godsnaam bij? Wel, dit is standaard symbolisch taalgebruik voor een verwoesting van een stad of een samenleving door vuur. En de Heer Jezus verwijst hier, de teksten die hier het nauwst bij aansluiten, niet in onze vertaling, maar in de Griekse Septuaginta-vertaling, is Jesaja 13 vers 10 en is vervolgens Jesaja 34 vers 4, beiden uit de Septuaginta. Naar de oorspronkelijke taal zijn heel veel uitleggers het eens dat de Heer Jezus hier twee gedeelten bij elkaar neemt. Je kan het nog veel dichter vertalen dat het nog beter aansluit bij elkaar, want ik vertrek van onze standaard Nederlandse vertaling die ik gebruik, de Telos. Maar dat zijn niet de enige passages die verwijzen naar een verwoesting van een stad of een beschaving of een samenleving door vuur. Kijk bijvoorbeeld maar in Ezechiël 32. Wanneer ik u vernietig, bedek ik de hemel en verduister ik de sterren. De zon overdek ik met wolken en de maan, zie je, zal haar schijnsel niet geven. Al de stralende lichten aan de hemel verduister ik om uwentwil. Duisternis breng ik over uw land, luidt het woord van Yahweh, de Heer. Daar zie je een gelijkaardige beschrijving. Ook in Joël 2, Joël 3, kijk maar. Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel, een kosmische beving van aarde en hemel. De zon en de maan zullen verduisterd worden en de sterren zullen een schijnsel niet geven. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van Yahweh komt. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Dit is poëtisch taalgebruik, dat merkt u, en het is de omschrijving voor een hoofdstad, een beschaving, een cultuur die echt in lichter laaien staat. Je moet een stad zien die herschapen wordt in een vuurzee. De zon wordt helemaal verduisterd door de opstijgende rook, de maan wordt zwart tijdens de dag, en 's nachts zie je de maan bloedrood veranderen, wanneer er zo'n geweldige brand is. En dan vallen ook de vuurgensters die opstijgen, die vallen als het ware, die worden meegenomen in de warme lucht, en die vallen als sterren terug naar beneden. Het is een poëtische omschrijving. En wanneer er gesproken wordt over de hemel en de aarde die beeft, een kosmische beving bij de profeten, duidt op die alles verwoestende kracht waarmee dat de oordeel plaatsgrijpt, om het zo te zeggen. Kijk, bij de schepping hadden de zon, de maan en de sterren een functie gekregen op de vierde dag. Namelijk, ze zorgen voor een patroon van vaste tijden, dagen, jaren en seizoenen, waarop dat het dagelijks leven en samenleving georiënteerd is, en dat wordt hier nu compleet niet gedaan. Waarom wordt er gesproken van de zon die verduisterd wordt en de maan die haar licht niet geeft, sterren die uit de hemel vallen? Het is eigenlijk een ontschepping, een omkering van wat we vinden in Genesis 1, vers 14 tot 18. Een samenleving die totaal verandert in een chaotische woestenij. Trouwens, als je gaat kijken, ik ga niet elke plaats op zich uitleggen, dan ga je zien dat het iedere keer in de context spreekt over de verwoesting van een hoofdstad die in vlammen opgaat, de chaos en de verwarring die er heerst, die ermee gepaard gaat natuurlijk, een gevallen stad die ten prooi valt aan afgrijselijk geweld. En je kunt het zich wel voorstellen als je films ziet van wat er gebeurt tijdens bepaalde oorlogen, dan is dit het tafereel dat je ziet. Nu waarom wijst de Heer Jezus precies naar die twee passages, Jesaja 13 vers 10 en Jesaja 34 vers 4? Wel, als je gaat kijken in de context, dan zie je dat Jesaja 13 het oordeel uitspreekt over Babylon. En dat gedeelte maakt eigenlijk onderdeel uit van Gods oordeel over de verschillende volken in Jesaja. Nu, Babylon wordt geoordeeld omdat het een overmoedige wereldmacht is, die meent in het oude Midden-Oosten Gods bedoelingen te kunnen weerstaan. Jesaja 34 vertelt ons het oordeel over Edom. En dat moet u nog wel bekend in de oren klinken, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan, in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11, toen we nadachten over de boodschap van Obadja. Want het is voornamelijk Obadja die dat oordeel over Edom aankondigt. Want weet je nog, wanneer dat Babylon, bij het beleg rond Jeruzalem, dan zijn het juist de Edomieten, die een broedervolk zijn voor Israël, die hen een mes in de rug steken, die actief meewerken aan de gevangenneming, aan de wegvoering en ballingschap, en die allen die proberen te ontvluchten, ombrengen. Dus Edom maakt zich eigenlijk schuldig aan broederverraad als broedervolk. Dus Gods oordeel over Babylon, dat in zijn arrogantie meent dat zij Gods raad kunnen weerstaan. Jesaja 34, Gods oordeel over Edom, hun verraad ten aanzien van een broedervolk bij het beleg van Sion. Dat is wel belangrijk dat je daar even bij stilstaat, want als je verder leest in Jesaja 34, dan zie je nog iets heel herkenbaars. Dan wordt er gezegd, ze zullen het noemen geen koninkrijk meer, en hun vorsten die zullen als niets zijn. Dus als je dit projecteert, dit oordeel over Babylon en Edom, naar wat de Heer Jezus hier zegt over Jeruzalem en de tempel, sluit dit precies aan met wat we gezien hebben. Want wat had de Heer Jezus gezegd? De wijnhaard, die zal hen afgenomen worden, en er zal een ander gegeven worden. De berg zal in zee geworpen worden. Met andere woorden, Israël, als Jeruzalem verwoest is, de tempel verwoest is, is geen koninkrijk meer en hun vorsten, hun leiders, zijn niet meer. Voel je het aankomen? Nu het punt is, waarom wijst Jezus naar Babylon en naar Edom? Wel, Jeruzalem, wat hebben we gezien? Ze dachten ook in hun rebelse arrogantie Gods raad te kunnen weerstaan. En ze gedragen zich als beestachtig Babylon. Want wat zullen we zien? Dat ze de Heer Jezus uiteindelijk zullen ombrengen. Ja. Ze denken Gods raadsbesluiten te kunnen weerstaan. Net als Babylon van weleer. Jeruzalem, hebben we gezien, ontving Davids Heer niet. En pleegt nu, net als Edom, broederverraad. Ja, Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet ontvangen. Integendeel, ze gaan hem verraden en doden. En daarom zal het oordeel van Babylon en het oordeel van Edom over Israël komen, dat geworden is als de volkeren. Snap je? Dus Israël, in de context van wat de Heer Jezus onderwijst, is onder hun zelfgekozen valse verlossers geworden als de volkeren. We hebben zullen zien als het vierde beest uit Daniël 7, want dat gaat te maken hebben met de mensenzoon die komt. Dus daarom zal Israël het verwoestende oordeel net als Babylon en Edom niet ontlopen, omdat ze zich gedragen als Babylon en Edom. En dan zullen zij de mensenzoon zien komen in wolken met grote kracht en heerlijkheid. Nu, het is in deze context het oordeel over Babylon en Edom, dat ook Jeruzalem zal treffen, dat nu dat citaat hier uit Daniël 7 eigenlijk volgt. En wat vinden we in Daniël 7? Dat de mensenzoon wordt gerechtvaardigd als overwinnaar tegenover die vier opkomende dieren uit de wateren. En Daniël 7, vers 13 en vers 14, en keek toe in de nachtvisioenen. Dus let op, het gaat om een visioen, geen fotografisch plaatje. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en hij werd tot hem gebracht. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan. En zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd. Dus wat wordt er ons verteld in Daniël 7? Heel beknopt. Er wordt ons het verhaal verteld van de volkeren, die vier dieren die opkomen uit het water, die met toenemende gewelddadigheid strijden tegen Gods heiligen. En dan vooral het vierde en laatste dier met die kleine hoorn wil eigenlijk Gods volk verwoesten. Nu, dat gaat over wat we de vorige keer al overdacht hebben, Antiochus Epiphanes, dat weet je wel nog waarschijnlijk. Nu, die Heere, die belooft dat hij zijn volk zal beschermen, en dat hij dat vierde beest met die kleine hoorn zal verwoesten. En langs deze weg zal God zijn volk rechtvaardigen door hen ook een eeuwige heerschappij te geven. Ja. Ik ga straks nog wat meer over zeggen. Die mensenzoon, als je dat hier letterlijk wilt nemen, dat hij komt met de wolken van de hemel, dan moet je ook de vier dieren in dat zesde visioen letterlijk nemen. Je kan niet van twee walletjes eten, mensen. Het is het een of het ander. Want kijk, in Daniël 7, vers 2 en 3, wat voor dit gedeelte komt. Ik, Daniël, zag en zie, de vier winden des hemels bliezen gewelddadig op de grote zee, en er kwamen vier grote dieren op uit de zee, verschillend van elkander. Dus de mensenzoon komende in de wolken is eigenlijk apocalyptisch taalgebruik. Het is een metafoor, het is beeldspraak. Ja. En wat laat het ons zien? Wel, dat wil ik u een momentje tonen. De mensenzoon, die wordt gerechtvaardigd als overwinnaar tegenover de vier opkomende dieren, heb ik gezegd. En waarom zeg ik dat op deze wijze? Omdat ook de heiligen gerechtvaardigd worden als overwinnaars tegenover dat vierde beest met die kleine hoorn. En dat wordt duidelijk gezegd, ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, zie je? Totdat de oude vandaag kwam en wat deed? Hen recht verschaft werd. Ze worden gerechtvaardigd. En hoe gebeurt dat? Door aan hen het koningschap te geven. Net zoals de mensenzoon heerschappij krijgt. Dus je hebt de mensenzoon en de heiligen van de Allerhoogste En zij zullen in plaats van die vier dieren die macht uitoefenen, want staat voor volkeren, zullen zij de heerschappij uitoefenen. Ja? Zij die verdrukt werden, zullen nu gerechtvaardigd worden. En hoe blijkt dat? Wanneer zij de heerschappij en het koningschap krijgen. Dat is de gedachtegang hier. Ja? Dat is gewoon een apocalyptisch visioen. Dat is hier geen profetische voorzegging. Er is een groot verschil tussen een apocalyptisch visioen en een profetische voorzegging. Dit laat ons zien wat er werkelijk gaande is. Net zoals het boek de Openbaring toont, wie gaat er schuil achter het Romeinse Rijk die de gelovigen zo zal verdrukken? En dan zie je dat beest met de 10 horens. Een apocalyptisch visioen trekt als het ware het gordijn weg en toont ons achter de schermen wat er werkelijk plaatsgrijpt. Wie er schuil gaat achter de machten waarvan dat men onder de indruk is, om het zo te zeggen. En het toont ons de uitkomst, waar het op zal uitdraaien. Dus ik geloof dat Gerees hierop wijst, omdat Israël nu geworden is als dat vierde beest. En God zal de Gerees rechtvaardigen tegenover de tempel en Jeruzalem door hem nu te verwoesten, net zoals hij ook zijn heiligen rechtvaardigt tegenover die hoorn die hem wil vernietigen en God zal hem vernietigen. Hè? Want dat wordt er ook hier letterlijk gezegd. Dat een stapje verder gaan, zal wel wat meer duidelijk worden. Want je zit natuurlijk met de mensenzoon die komt in de wolken. En dat is het grote probleem waarom dat iedereen denkt aan de verschijning van de Heer Jezus. Maar de taal in wolken beschrijft in Israëls geschriften op typische wijze Yahweh de Heer als de wolkenrijder. Kijk maar, zing voor God, zing psalmen voor zijn naam, hef een lied op naar hem die op de wolken rijdt. Zie je, zijn naam is Yahweh. Jubel voor hem, ook Psalm 104. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken zijn wagen, zie je, zijn voertuig. Jesaja 19 vers 1, zie je, wij rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. Deuteronomium 33, daar is niemand als God, o Jeshurun, hij rijdt langs de hemel als uw helper in zijn hoogheid over de wolken. Zie je? Het gaat over Yahweh, de wolkenrijder, die trouwens telkens malen tussen beiden treedt. En zoals je ziet, een interventie doet de behoeve van zijn volk, die komt in zegen of in oordeel. Nu, dat wordt soms ook gebruikt voor mensen, en meestal in apocalyptische visioenen, die behoren tot de geschriften die niet in de Bijbel zijn opgenomen. En als dat vermeld wordt, dat mensen als het ware in wolken als een transportmiddel verhoogd worden, dan wijst dit telkenmalen op hun rechtvaardiging door God. We hebben één voorbeeld in het Nieuwe Testament, in Openbaring hoofdstuk 11. Weet je wel, die twee getuigen die zullen omgebracht worden? Dan staan ze uiteindelijk op en dan staat er letterlijk, en ze hoorden een luider stem uit de hemel tot hen zeggen, komt hierop, en zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hem, zie je? Dus, langs de ene kant is het een typische beschrijving voor Yahweh die verschijnt in de wolken, de wolkenrijder, en langs de andere kant wordt het gebruikt voor mensen als een uiting dat ze gerechtvaardigd worden. En het zijn die beide beelden dat je eigenlijk volgens mij moet samennemen. En dat is wat de metafoor zien komen in wolken ons wil tonen. De mensenzoon is ten aanzien van die vier dieren in Daniël 7, de gerechtvaardigde overwinnaar. En hij gaat Yahweh's kosmische heerschappij oefenen, in Daniël 7, over de beestachtige naties, plus afvallig Israël. Want ook in Daniël zie je dat er gesproken wordt over afvallig Israël. Dus als je dat hier nu ziet, dat de Heer Jezus daarna verwijst, over wie kondigt Jezus dan dit oordeel aan? Wel, ik denk dat het heel duidelijk is, de tempelhierarchie. En dat zal nog veel duidelijker blijken wanneer dat we zien de Heer Jezus verschijnen voor het Sanhedrin in Markus 14. Want dan vraagt de hoge priester hem en zegt hij, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Jezus nu zei, ik ben het. En dan richt hij zich in meervoud tot het hele Sanhedrin. En dat kan je niet uit afleiden uit en u, maar het is meervoud in de oorspronkelijke taal. Dus hij richt zich tot het hele Sanhedrin en zegt, u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel. Dus de Heer Jezus die maakt duidelijk dat hij komt en zal gezien worden als de overwinnaar in wat? Ja, als Jeruzalem en de tempel verwoest wordt. Herinnert u, de Heer Jezus bij de intocht in Jeruzalem kwam en wat hebben we gezien? Hij werd dan niet ontvangen. Toen heb ik gezegd, het standaardpatroon is, als zoiets gebeurt, dan komt er een tweede keer dat die heerser terugkomt en dan wordt die stad verwoest. En dat is wat je nu duidelijk moet voor de aandacht hebben. De mensenzoon komt in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En de Heer Jezus zegt het tegen de hoge priester, je zult het zien. En hoe zullen ze dat zien? Op twee manieren. Zijn rechtvaardiging zal gezien worden wanneer Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk gemaakt wordt, dat hij bij het rechte eind had. En het tweede die hier genoemd wordt, zijn rechtvaardiging zal gezien worden in de bijeenvergadering van Gods uitverkorenen. Ja, die twee dingen samen.
Op die manier moet je ook wel effectief de consternerendheid ook wel zien. Een dag van oordeel zien en een dag van zien.
Die uitwerking mag je zeker ook zien. Dat is een feit. Maar hier moet je heel nadrukkelijk voor de aandacht houden dat de Heer Jezus, u weet ook als de Heer Jezus zegt, u zult zien dat ik zit en u zult zien dat ik kom met de wolken van de hemel. Ja, er is niemand van hen die de mensenzoon letterlijk gezien heeft. Niemand. De Heer Jezus is na zijn opstanding alleen aan de zijnen verschenen en niet aan zijn vijanden. Maar waarin zien ze dat hij gerechtvaardigd is? Als wat hij heeft gesproken uitkomt.
Dus twee dingen. Zijn in de nabije toekomst, zoals hij het, en niet de verre toekomst, lekker als allemaal onlood het.
Ja, inderdaad.
Dat zit hij in dank, nee?
Ja, omdat je natuurlijk de mensenzoon ziet surfen op zijn wolkje naar beneden, nee? En dan wordt er ook zo gedacht over die engelen. Fladder, fladder, fladder zijn de engelen mee. Sorry dat ik dat zo plastisch uittrek, maar dat beeld kunnen mensen niet loslaten. Maar daar gaat het helemaal niet over, ja. Maar we gaan ook zien bij de kruisiging, wat zijn de beschuldigingen? Dat hij de tempel ging afbreken, weet je, dat gaat allemaal aan bod komen. En dat is juist wat dat zal gezien worden. Die verwoesting van Jeruzalem en de tempel is de rechtvaardiging van de Heer Jezus. En dat zij, die de Heer Jezus volgen, in de weg van het evangelie, de weg van de waarheid die de Heer Jezus heeft aangeleerd, dat dat de ware uitverkorenen zijn. Want zij ontvangen wat? De geest van God. En dat bevestigt uiteindelijk, rechtvaardigt de Heer Jezus als de overwinnaar. Kan je mij volgen? Vandaar het zo belangrijk is om de Heer Jezus hier te begrijpen wanneer hij voor de hoge priester komt en hij juist deze dingen zegt. Hij wijst op Psalm 110, dus hij zal delen in zijn koninklijke heerschap. Hey, dat is wat er bedoeld wordt. En je zult hem zien komen met de wolken van de hemel. Andere woorden, hij zal gerechtvaardigd worden als de ware overwinnaar. En dan wordt dat gezien in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en in de bijeenvergadering van Gods uitverkorenen. Ja? Voor mij klinkt dat heel logisch. Ik weet niet, voor jullie, als je dat voor de eerste keer hoort, is dat misschien wel niet zo evident om die klik te maken. Maar het gaat hier niet om een letterlijke gebeurtenis. Als je dat doet, moet je de vier dieren ook letterlijk nemen. Je moet consequent zijn in je uitleg. Kan je mij volgen daarin?
Ja, maar het is ambetant. Dat je continu omgang hebt met vele anderen, is het beeld dat altijd naar van voren komt, is dus een openbaring. Nee, dat,
Ja, maar Christophe, de komst van de Heer Jezus voor ons, dat kan je hier niet in lezen. Om de heel eenvoudige reden. De Heer Jezus is nooit gekomen voor de volkeren. Hij zegt het juist tegen de Xerofenicische vrouw, dat het niet goed is om het brood van de kinderen weg te nemen en het aan de honden te geven. Hij kwam voor Israël. Het evangelie opent, ja, wij komen terug tot zijn volk. Jesaja hoofdstuk 40, Malachi hoofdstuk 3. Er wordt een bode aangekondigd die de komst van Yahweh moet voorbereiden. En wat wordt er in beide passages gezegd? Dat Yahweh komt tot Jeruzalem, tot zijn tempel. We zijn nu zover. Hij is verworpen. Ze moeten hem niet hebben. En nu komt hij een tweede keer terug en zal hij gerechtvaardigd zijn en wie dat hij is. En dat leidt tot de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de bijeenvergadering van het ware Israël. Dus je moet het grote plaatje zien in mensen. Kan je mij volgen? Terwijl ik beangstigend stel van aan. Want ja, het volgende is de mensenzoon, maar dan die engelen, hè Jos? Die engelen, fladder, 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 nee. Angelos, engel, Malach in het Hebreeuws betekent bode of boodschapper. En het wordt heel vaak gebruikt voor mensen. Vooral in de Septuaginta in het meervoud. Angelos, angeloi, wordt heel veel gebruikt voor boodschappers. Trouwens, een boodschapper die gestuurd wordt door de Heere. Heb je maar zo iemand gezien het Marcus Evangelie? Johannes de Doper, inderdaad. De Elia was Gods angelos, Gods malach. Trouwens, wat betekent het boek Maleachi? Gods gezant, Gods bode. Dus de eerste die we tegenkomen is al iemand van vlees en bloed. En geen engel die fladderend naar beneden komt. Dus er is hier geen enkele reden, mensen, om aan fladderende engelen te denken. Trouwens, engelen en geen vleugels. Het zijn maar cherubs die vleugels zijn. Maar ook Paulus bijvoorbeeld, die spreekt in Galaten hoofdstuk 4. En hij zegt tot de Galaten in vers 14. U nam mij als een engel van God aan. Als een boodschapper van God. Ja, dus het hoeft hier absoluut niet engelen te betekenen als zijnde hemelse wezens, maar boodschappers. Ja. Maar dat is de combinatie die gemaakt wordt met de mensenzoon die surft in de wolken. Die mensen die daar meteen doet aan denken, dat is het probleem. Nu, engelen of boodschappers die de uitverkorenen verzamelen, dat uit een terugkeer uit de ballingschap aan. Dat is nieuwe Exodus-taal die hier gebruikt wordt. Kijk maar, er zijn twee heel duidelijke aankondigingen waar ik u wil op wijzen, eentje uit de wet en eentje uit de profeten. Waar God al meteen al in Deuteronomium belooft, dat wanneer dat zijn volk in ballingschap zal gaan, al bevonden u verdrevenen, zegt de Heer, zeg aan het einde van de hemel, toch zal Jahweh uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Dat is de wet en nu de profeten. Zacharia 2 vers 10. Op, zegt de Heer, vlucht uit het land van het noorden, spreekt Jahweh, want ik zal u verzamelen uit de vier windstreken van de hemel, zegt Jahweh. Dus die belofte hier grijpt eigenlijk terug op Gods beloftes in de wet en in de profeten. Deuteronomium begint in de wet, helemaal aan het begin, Zacharia aan het einde van de profeten. En Zacharia is eigenlijk een terugblik op dat klein beetje dat teruggekeerd is, eertijds uit de ballingschap, en wat uiteindelijk niet het gewenste effect heeft gehad wanneer dat ze terug zijn in het land. Die tempel stelt nog niet te veel voor. Het is twee keer niks. De beloftes van God komen niet uit. En dat is wat Zacharia ook duidelijk laat zien en wijst naar een verre toekomst. Ja. En dat is nu wat hier getoond wordt, dat wat Jahweh beloofd heeft om uiteindelijk de verdrevenen uit ballingschap terug te brengen, zijn volk, bijeen te verzamelen uit de volkeren, dat de mensenzoon dit zal doen. Ja? En dit gebeurt door de boodschap van het evangelie. Zij, de zendelingen, gaan Gods volk uit ballingschap voeren en bevrijden. Niet zoals het aangekondigd wordt, de wederopgerichte tempel zal uiteindelijk niet de volkeren aantrekken. Nee, die wordt verwoest, zien we nu. Maar het zullen juist de zendelingen zijn die zullen uitgaan naar de volkeren met het evangelie. Hoe noemt de Heer zijn discipelen? Ze zijn het licht van de wereld, een lichtende stad op een berg in de bergrede. Nou, wat wijst dat? Wie zou die stad moeten zijn? Jeruzalem, Sion natuurlijk. Ja? Dus het licht van de wereld is niet de oude tempel in Jeruzalem, maar Jezus discipelen die uitgaan naar de volkeren. Zij zijn die lichtende stad op een berg. Waardoor uiteindelijk allen uit de volkeren, ook de uitverkorenen uit de volken, bereikt worden met het evangelie. Dat is wat hier aangeduid wordt. Dus dat hoeft niet te betekenen dat ze letterlijk hier allemaal op één geografische locatie worden gebracht. Nee, ze moeten gebracht worden tot de persoon van de Heer Jezus, de hoeksteen, en toegevoegd worden tot die ene tempel van God in de geest, het gebedshuis voor alle volkeren. Ja. Kan je mee volgen daarin? En dat is ook heel herkenbaar naar het patroon van het boek Jesaja en ook Daniël. Want we hebben gelezen, de Jezus zinspeelt op de verwoesting van Babylon. Nu, wat is de bedoeling van de verwoesting van Babylon door Jahweh? Israëls verlossing en herstel, dat is het onderwerp van Jesaja 4 tot 55. Hij gaat hen verwoesten om zijn eigen volk te verlossen en te herstellen. En dan vinden we vanaf 56 tot 66 dat er één centrale bekommernis is. En dat is namelijk dat de vreemdelingen ook toegevoegd worden aan dat volk. De vreemdelingen moeten ook erbij horen. Ze zijn ook Gods dienaars. En dat is wat de Heer Jezus hier nu aankondigt, die bijeenvergadering uit alle volkeren. De getrouwe overblijfsel van Israël en de velen uit de volkeren die door het evangelie geroepen worden, zij vormen nu samen Gods Israël, aan wie de gave van Gods geest gegeven wordt. De belofte van het Oude Testament in de profeten. Dus we zien Nathanael en de mensenzoon en de heiligen van de Allerhoogste. Ja, hij is de nieuwe Adam, de nieuwe mensheid tegenover die beesten. En hij is de nieuwe Adam en zij vormen de heiligen van de Allerhoogste. En samen oefenen zij de heerschappij uit over de ganse aarde, wat realiteit wordt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja. Dus profetisch gezien past dit volkomen ook in het plaatje. Maar was dat niet juist hetgeen dat de Heer Jezus zo moeilijk mee had wanneer dat hij in de tempel kwam? Is het niet zijn aanklacht dat dit huis, zegt hij, geen gebedshuis is voor alle volkeren? Was dat niet wat hij voor ogen had? Als er daar geen vragen meer over zijn, want dan ga ik over naar het volgende gedeelte, naar die finale waarschuwingen. Nu gaat de Heer Jezus wijzen op de nabijheid van die dag. Hij zegt, leert nu van de bijgeboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Een gelijkenis over een vijgenboom. Zegt u dat iets? Over wat zou dat moeten gaan, denk je? Inderdaad, over Jeruzalem. En ze moeten zien naar die takken, en als ze zacht worden en bladeren uitspruiten, dan weet je, zegt dat de zomer is. Wel zo ook, als je die dingen ziet gebeuren rondom u. Dus wat wijst de Heer Jezus op? Hij zegt, kijk, zie wat dat de uitwerking zal zijn van mijn verwerping in Israël. Als je dat begint te zien, dan weet je dat het gaat komen. Nu, deze dingen, hè, zo ook u wanneer u deze dingen zult zien gebeuren. Wat zijn deze dingen? Ja, dat is voor mij heel duidelijk wat we minstens gezien hebben vanaf vers 14 tot 27. Dat zijn de gruwel van de verwoesting en daaraan verbonden Jezus' rechtvaardiging. Dus de verwoesting van de tempel en wanneer dat de heiligen uitgeroepen worden, de uitverkorenen uitgeroepen worden. Deze dingen. Maar voor mij kan het gerust helemaal terug naar het begin van de ween mag er eigenlijk ook al bij. Dat was ook al iets wat de Heer Jezus hen opwees. Maar minstens toch vers 14 tot vers 27. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de bijeenvergadering van de uitverkorenen door het evangelie. Nu, sommige manuscripten die hebben hier, weet dan dat het nabij is, die hebben in de plaats, weet dan dat hij nabij is voor de deur. Er zijn twee varianten. Nu, voor mij maakt dat eigenlijk niet zoveel onderscheid uit. Voor mij ja, zijn die beide mogelijk, eerlijk gezegd. Wanneer dat hij voor de deur staat, ligt volgens mij de nadruk op Jezus' rechtvaardiging. De mensenzoon die zal komen in de wolken. En als het staat, zoals het hier bedoeld is, ja, dan ligt de nadruk op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En die beide kan je toch niet loskoppelen van elkaar. Dus voor mij maakt dat eigenlijk echt geen verschil uit. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, ja, als de Heer Jezus zo spreekt, voorwaar ik zeg u, dan weet je dat hij altijd iets speciaals gaat zeggen. Dan gaat hij zoals altijd een heel verrassende waarheid introduceren. Iets wat niemand eigenlijk verwachtende is, waarvan dat hij wel verwacht dat zij die het horen, het wel zullen aannemen. Nu, wat is die verrassende waarheid hier? Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar laat ons eerst stilstaan bij al deze dingen die hier nu genoemd worden. Vele uitleggers zien een onderscheid tussen deze dingen en al deze dingen. Deze dingen is dan de verwoesting van Jeruzalem en al deze dingen, ja, dat is de wederkomst van de Heer. Hè? Ja, maar moet ergens die scheiding kunnen maken, hè? Want het komt een hele moeilijke zin. Hè? Kijk, keer hier dat erachter komt. De verwoesting van de hemel en de aarde, snap je? Omwille van wat er komt, gaan we dat opsplitsen. Deze dingen, verwoesting Jeruzalem, al deze dingen, de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid aan het einde van de wereld.
Storing zijn dat in die ene zesde zinnen.
Ja, spreken we van.
Omgekeerd van de ene naar de andere kant van.
Zo wordt het iedere keer uitgelegd. En wat bepaalt er dan? Wel de vooringenomenheid, dat je al weet wat er gaat gebeuren. Men weet wat de zoon des mensen is, en dan vult men dat al in. Ik wil het maar gewoon vertellen, dat ziet die mensen, hoe dan ze daarbij komen. Maar ik vind dat absoluut niet logisch. Want al deze dingen, kijk eens terug naar de vraag van de discipelen. Wat is het teken, vragen ze aan de gerezen, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Waarom zou dat hier in godsnaam over iets anders gaan? Zie ik daar geen enkele reden toe? Toch niet in de tekst? Dus, wat is de verrassende waarheid hier, als de gerezen zegt, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, zegt hij, zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zijn gebeurd. Eigenlijk zegt de gerezen tegen de discipelen, jullie, deze generatie, zullen al deze dingen voor eigen ogen zien gebeuren. En dat is logisch ook, hè, mensen. Het is aan die generatie dat de Heer Jezus uiteindelijk het evangelie verkondigd heeft. Het is toch logisch dat dan uiteindelijk die generatie dat zal zien gebeuren, hè? En die wij die eeuwen later leven, die met heel dat hier niks te maken hebben. Ja? En nogmaals, dat is hetgeen wat de Heer Jezus ook letterlijk zegt tegen het Sanhedrin. Jullie Sanhedrin, zegt hij, jullie zullen zien en weten dat ik gerechtvaardig ben wanneer dat Jeruzalem en de tempel verwoest worden. Jullie zullen zien dat ik de ware weg om het ware Israël te zijn voorgeleefd heb. En dat dat de enige weg is. Je zult zien hoe ze bijeenvergaderd worden, de uitverkorenen. Ja. Dat is wat de Jezus eigenlijk aangeeft wanneer hij dat voor de hoogpriester staat. Nou, doet de hoogpriester dan zijn kleren scheuren, hè? Maar wat zegt de Jezus eigenlijk tegen hem? Het is met u afgelopen, vriend. Uw tijd is voorbij. Maar het is wel heel, heel moedig van de Heer om dit zo vrijmoedig te zeggen, wetende wat er hem zeker te wachten staat als hij dit zegt. Maar daar komen we later op terug. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Ja, daar hebben we het, hè. Dat kan toch niet anders betekenen aan het einde van de huidige wereld? Ik ga advocaat van de duivel spelen. Wat zegt Openbaring 21 vers 1? En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Maar u ziet, u springt van Marcus naar het einde van de Bijbel. En u weet, ik heb de voorkeur te beginnen bij het begin. Kijk, laten we eens teruggaan. Wat wordt eigenlijk met hemel en aarde in beginsel bedoeld? Nu, u zult zien dat ik al goed bezig ben met Genesis. Want kijk eens welke twee gedeeltes de scheppingsgeschiedenis in Genesis hoofdstuk 1 omringt. Het opent met de woorden, in het begin schiep God de hemel en de aarde, en het eindigt met de woorden, zo zijn de hemel en de aarde voltooid met al hun heer. Dat vormt eigenlijk een insluiting. En daarin vinden we de scheppingsgeschiedenis in 6 dagen ons getoond. En wat wordt ons getoond? Wel, de aarde is woest en ledig, in het Hebreeuws, tohu wabohu, woest of chaotisch. En wat zien we dat God die woeste, ledige aarde uiteindelijk gaat ordenen tot een mooie, geordende kosmos, en hij gaat in die ruimtes die hij creëert, zeeën, droge lucht, hij gaat dat vullen met leven. Dat is wat er gebeurt in die 6 dagen. Dus, dat is Gods scheppende werk verricht in 6 dagen. En wat volgt er dan op de 7e dag? Nee, geen congédag. Maar de climax van de schepping is wanneer? En kijk eens, ik heb het mooi opgedeeld, dat je het goed ziet, dat ene zinnetje. Toen God op de 7e dag zijn werk dat hij gemaakt had, en wat wordt er nogmaals herhaald langs de andere kant? Hetzelfde. En wat zou er dan belangrijk zijn, denk je? Wat zou het dan overgaan op de 7e dag? Wat is de climax? De rust van Yahweh, inderdaad. Want in de oudheid rusten goden in tempels. Dus iedereen die dit in de oudheid leest, dat dit zo eindigt, wat zeggen ze? Ah, dat is tempelgeschiedenis. Yahweh heeft hemel en aarde, de geordende kosmos, tot zijn tempelpaleis gemaakt. Voor iedereen in de oudheid is dat vanzelfsprekend. Er zijn tientallen geschriften waarin dit beschreven staat van andere goden. En ook in Israëlse geschriften komt dat terug. Dus Yahweh die heeft die geordende kosmos gecreëerd tot zijn huis. En nu wordt het zijn thuis, want hij gaat er zijn intrek nemen. Dat is wat met rusten bedoeld wordt. Ja, daarom is het zo mooi. En dat zie je terug ook in Israëls tempel. Ja, kan ook niet anders, hè? Want het is een miniatuurvoorstelling van de hemel en de aarde, de geordende kosmos, die God tot zijn woning rustplaats maakt. Ja? Mozes heeft dit geschreven, boek Genesis. Hij heeft ook Exodus geschreven. En hij vertaalt ons in het boek Exodus hoe dat God de plan voor zijn tabernakel, dat hij dat geeft volgens het scheppingspatroon. Want u weet, in Genesis 1 spreekt God 7 maal en God zei en God zei. We vinden net hetzelfde in het boek Exodus. Jahweh spreekt 7 maal tot Mozes wanneer hij al die verordeningen heeft om de tabernakel te bouwen. Er zijn nog veel meer aanwijzingen, maar deze vond ik al genoeg om te tonen dat er toch een duidelijke link is door Mozes gemaakt tussen het scheppingspatroon van Genesis 1 en het tot stand brengen van de tabernakel, de woonplaats van Jahweh te midden van zijn volk. Ja. Er wordt letterlijk gezegd dat de tempel in Jeruzalem, dat die gebouwd wordt naar het model van de geordende schepping. Kijk maar in Psalm 78, vers 69. Maar hij verkoos de stam Juda, ja natuurlijk, de berg Sion. Wat staat er dan? Hij bouwde zijn heiligdom, daar op de berg Sion, als de hoge hemelen, als de aarde die hij voor eeuwig heeft gegrondvest. Dus zie je, er wordt heel duidelijk aangegeven dat het model van de tempel in Jeruzalem de geordende schepping is. Ja. Er zijn heel veel schrijvers, zelfs Flavius Josephus, de geschiedschrijver, maakt duidelijk dat de tempel een miniatuurvoorstelling is van de kosmos. Dat is een algemeen bekend gegeven in Israël en in de geschriften. Dan wijs ik nog op Psalm 132. Dat is de psalm die gaat over de ark die gebracht wordt naar Jeruzalem door David. Er wordt erop teruggeblikt. En er wordt gezegd, laten wij zijn woning, zijn heiligdom binnengaan en ons neerbuigen voor de ark zeker, hè? En dat is de voetbank van zijn voeten en die staat voor, ja wij zijn troon natuurlijk. Sta op, Jahweh, ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. Hè? Dat is wat er gezegd wordt wanneer ze vertrekken met die ark. Nou, het is poëtische taal, het is een psalm. Hè? En waarom gaan ze naar daar? Omdat Jahweh Sion heeft verkozen, hè? Zoals we hier ook zagen. Hij heeft het beheer tot zijn woonplaats. En dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik zitten, zetelen of tronen. Dus zie je, rusten betekent dat Jahweh de controle uitoefent over zijn ganse schepping op de 7e dag. Dat hij zijn intrek neemt in zijn woonplaats, zijn thuis, dat is zijn rustplaats. Ja? Dat zie je van bij de schepping en dat zie je ook in de tempel in Jeruzalem en ook al in de tabernakel. Kan iedereen mij volgen? Nu, iedereen van jullie weet dat dit slechts een model is. Daarom heb ik gesproken ook van de tempel die gebouwd is naar het model van de geordende schepping. Want de Heere zegt in Jesaja 66, zo zegt Jahweh, de hemel is mijn troon, zie je, de hemel, en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Dus het gaat hier om hemel en aarde, zoals hier. Hè? Ja, het gaat hier niet om de aarde, en dan ergens in de hemel, ik weet niet, boven het heelal of zo. Nee. Het gaat om de hemel en de aarde. De geordende kosmos. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Dat is, zegt hij, mijn voetbank voor mijn voeten. En het is mijn troon. Dus is het zijn paleis, hè, mensen, zijn tempelpaleis. En dan zegt hij tegen zijn volk, waar is dan het huis dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Zie je? Wat ga jij in zo'n kotteke gaan doen? De geordende kosmos, de hemel en de aarde, is zijn troon. En waarom wordt dit zo gezegd in Jesaja 66? Omdat de Heere al in 65 zijn plan heeft gemaakt en gezegd van, kijk, ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Maar wat vroeger was, de eerste hemel en de eerste aarde zeker, zal niet meer gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar je zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot vreugde. Zie je dat? Sion, Jeruzalem, Gods tempel, Gods nieuwe schepping. Wat zie je trouwens in het boek de Openbaring met gelezen? Ja, een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En je hebt het nieuwe Jeruzalem, inderdaad. Daar wijst dan al vooruit. Dus als God al van plan is, en de eerste tempel, tabernakel, symboliseerde de eerste hemel en de eerste aarde, wat moet er dan gebeuren, denk je? Israëls tempel is model, symbool van die eerste geordende schepping en die zal voorbij gaan. En dat is dat wat de Jezus hier aangeeft. De tempel of de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Zie je? Die tempel moet verdwijnen. Want die tempel, die geordend is naar de eerste schepping, die toont toch niet hoe dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat zijn? Kunnen we er allemaal naderen voor God? Dus dat moet verdwijnen, hè? Want in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er geen tempel niet meer. God en het Lam is zijn tempel. Ja, Gods aanwezigheid. Kan je mij volgen daarin, mensen? Daarom heb ik van meet af aan gezegd, 13 vers 2 en 13 vers 31 vormen een insluiting rond dit onderwijs van de Heer. De Heer zegt, Heer, zie die grote gebouwen, zegt hij, er zal geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En hoe eindigt dit gedeelte? De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Zie je dat? De tempel, die slechts een modelvoorstelling is van de eerste geordende kosmos, moet voorgoed verdwijnen. Maar mijn woorden, zegt de Heer, zullen geenszins voorbij gaan. Dat werpt trouwens ook een heel interessant licht op een andere moeilijke schriftplaats. Matteüs 5, vers 17 en 18. Dat de Heer zegt, meen niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. De wijze waarop de Heer omgaat met de schrift, doet de schriftgeleerden en fariseeën menen dat hij de wet en de profeten wil afschaffen. Ja, anders zeggen ze dat niet, hè? En dan zegt de Heer Jezus weer, voorwaar. Ja, dan had hij natuurlijk altijd iets zeggen dat niemand verwacht, hè? Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of een titel van de wet voorbij gaan totdat alles is gebeurd. En nu kan je dat veel beter plaatsen, hè? Als het een omschrijving is van de tempel. Want uiteindelijk reikt de wet maar tot dan. Want probeer maar een keer, hè, als de tempel verwoest is van nog de Torah en detail na te leven, dat gaat drie letters in, hè? Want de hele wetgeving is gecentraliseerd rond de tempel en de tempeldienst. Je kunt de Torah niet meer naleven, eens dat de tempel weg is. Je kan de Torah toch niet meer naleven, hè? Het grootste part zijn verordeningen rond het priesterschap en heel de tempelcultus. Ja? Dat werpt ook een heel ander licht op deze passage nu. En ik vond dat heel verhelderend en ik wou dat met jullie delen. Nu, wanneer wordt de tempel eigenlijk in het Markus-evangelie al teniet gedaan, om het zo te zeggen? Wel, we gaan dat zien wanneer de Jezus de leven aflegt. Wat gebeurt er dan? Dan scheurt in de tempel. Voilà, en daarmee wordt dan aangegeven dat dat tijdperk afgesloten is. Ja. Dat brengt ons bij het volgende dat de Jezus zegt, de noodzaak om waakzaam te zijn, heb ik het betiteld. Van die dag of dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de vader. Vele uitleggers hier denken ook meteen aan de wederkomst van de Heer die wij verwachten. Dag en uur is onbekend. Maar ik zie hier wederom nog geen reden om aan iets anders te denken, eerlijk gezegd. Van die dag weet niemand, die dag is een gebruikelijke uitdrukking in de profeten voor de dag van de Heer. Nu, de dag van de Heer is een algemene uitdrukking. Het wijst altijd op een tussenkomst, een interventie van, ja, wij. Het kan in het verleden liggen, maar het kan ook nog in de toekomst liggen. Ja? Eentje in het verleden bijvoorbeeld, Jesaja 7 vers 18. Op die dag zal het gebeuren dat wij de vliegen naar zich toe zal fluiten, die zich aan het einde van de rivier van Egypte bevinden en de bijen die in het land van Assyrië zijn. Het is niemand die dat nog verwacht, dat is gepasseerd in het verleden. Maar er zijn nog dingen die nog moeten komen en die ook die dag genoemd worden. Kijk maar naar Jesaja 11. Dat de Heer zegt, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Dat is nog nooit gebeurd, hè? En dat kan ook maar gebeuren in de nieuwe hemel en nieuwe aarde natuurlijk. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van Yahweh, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Ja, je kent hem, de wortel van Isaïe. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. En zijn, wat de rustplaats, zal heerlijk zijn. Dus zie je, de dag van de Heer is een algemene uitdrukking. Spreekt van een tussenkomst van Yahweh. Verleden of toekomst. Dat is het eerste. Dan wordt er gesproken over dat uur. Nu, dat is iets dat je veel minder vindt in de schrift. Eigenlijk, als je gaat kijken puur naar het woord in de grondtekst, is er maar één boek waarin dat je het kan weervinden. Het is toch wel Daniël zeker? Ik vond dat wel heel opmerkelijk. Maar in vele vertalingen ga je het niet weervinden onder het woordje uur, maar onder het woordje ogenblik. Op dat ogenblik. Ja. Verder wil ik er niet op ingaan. Ik wou je dat maar gewoon maar tonen, dat dat toevallig in Daniël is, vermits dat er zoveel in dit gedeelte teruggrijpt op Daniël. Maar wat ik wel nog iets wil over zeggen is dit. Want dat kan u misschien verontrusten met wat ik u al steeds op het hart heb gedrukt. Dat je de Heer Jezus ziet hè, als ja bij de Heer. En nu komen we een grote put in de straat tegen. Want er wordt ons gezegd. Van die dag of dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet. Oesse, behalve de Vader. Ja mensen, maar Marcus die stelt ons de Heer Jezus voor als Yahweh de Heer, maar ook als de dienaar van Yahweh, de ware Israël, en ook als de Zoon van God, de erfgenaam van de troon van David. Maar je moet telkens alles in zijn context laten staan. Het staat bijvoorbeeld niet dat de Zoon zonde verheeft. Dat hebben we niet gelezen. Het is de mensenzoon die dat doet. Ja. Het had niet dezelfde betekenis als hier. Het was een andere aanduiding die de Heer Jezus gebruikte, een neutrale aanduiding, om opnieuw de aandacht op hem te richten. Het was niet, ik kan moeilijk zeggen, de Messias. Nee, de Messias doet dat niet. Ja. De mensenzoon. Dus je gaat telkens malen zien dat dat gerespecteerd wordt. Hier gaat het gewoon eenvoudig om het feit dat de Heer Jezus als de zoon van de Vader, ik heb er zondag nog over gepredikt, Filippenzen hoofdstuk 2, hij heeft zichzelf ontledigd, hij is aan God gelijk, maar als de Zoon is hij ondergeschikt aan de wil van de Vader. En dat wil hier niet meer of niet minder zeggen, dat dit specifieke uur, het specifieke tijdstip, dat God hem dan niet heeft bekendgemaakt. Je moet daar niet moeilijk over doen. Maar wij willen natuurlijk altijd alles door elkaar gooien. Ja, je Zoon, maar ja, je is ook aan God gelijk. Hè? Ja, maar ja, laat ik hier alles gewoon in zijn context staan. Hij is de Zoon en de Vader heeft hem dat uur niet verteld. Punt. Waakt en bid, zegt de Heer Jezus. Ja, natuurlijk, vermits dat het tijdstip niet bekend is, moeten ze waakzaam zijn en bidden. En dat is eigenlijk ook niks nieuws in het gedeelte. We hebben het al gezien in 13 vers 18, dat ze moeten wegvluchten, dat het niet tijdens de winter gebeurt. Dus dat wijst duidelijk op het feit dat de Heer Jezus, hij weet wat er staat te gebeuren, en wat er zal gezien worden, maar ik kan niet het specifieke tijdstip zeggen waarop dit zal gebeuren. Ja? En daarom moeten zij ook waakzaam zijn en bidden, want het zal tijdens hun generatie gebeuren. Maar ja, dat is toch een aantal jaren, nee mensen? Dus, dat is de bedoeling. En daarom wordt er dubbel onderstreept, hè, opnieuw in gelijkenis met de oproep om waakzaam te zijn. Juist omdat dat uur niet gekend is, omdat er zoveel zal gebeuren, die ook ja, hen aan het wankelen kan brengen, want het zal niet maar gebeuren, niet, dat het grootste deel van uw land, dat die verlossers achterna gaat, en jullie dan maar een handje vol gelooft in een verlosser die al lang gestorven is, en die opgestaan is, en waar is die? Sorry dat ik dat zo zeg, maar dat kan je toch begrijpen, dat dat uzelf toch onder grote druk plaatst uiteindelijk. Ja? En je mag de geest hebben, dat maakt geen verschil, hé. Johannes de Doper was ook van de moederschoot af met de geest vervuld, maar je begon toch ook te twijfelen of de Heer Jezus de ware verlosser was. Dus, allee, dat is geen garantie, hè, mens. Dus, opnieuw een gelijkenis hier. En we vinden hier zo bijzonder dat de Heer Jezus zichzelf aanduidt als de Heer van het huis. Vond dat zo bijzonder. Want zegt hij dat iets, de Heer van het huis? We hebben toch gezien in hoofdstuk 12 hoe de Heer tot zijn huis, tot zijn tempel kwam en hoe hij daar onderwijs gaf. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus hier zijn discipelen op wijs, zij zijn de slaven, maar hij is de Heer van het huis. En ze moeten waakzaam zijn, want ze weten niet wanneer hij zal komen. Ja? Wanneer hij zal gezien worden op de wolken, en hij zal tussenkomen, en Jeruzalem en de tempel zal verwoest worden, want ze moeten maken dat ze weg zijn, he, vooraf. Niet goed, he, als hij zijn slaap vindt. Dat betekent dat ze niet alert geweest zijn, en dat ze geen kant meer uit kunnen. He? Dus het is Jezus zijn zorg, dat zijn discipelen niet mee ten onder gaan met dat zinkend schep, hé, met dat brandende schep.
Zoals verzint wat de evangelie zien dan?
Ja. Ja, tuurlijk. Dat had de evangelie nooit niet uitgaan. Ja. Dus waakzaam zijn betekent hier in de context dat ze nauwlettend uitzien naar die betrouwbare tekenen waar de Heer Jezus over gesproken heeft. En dat ze op tijd, als ze die dingen zien, Jeruzalem verlaten. En dat zit voor mij eigenlijk voor vanavond.